aarzel een beetje bij welke tekst te beginnen, want ik heb er een heleboel in mijn hoofd. En ik wil jullie eerst een kleine illustratie geven van hoe dapper ik ben in het leven. Niet. Het is een soort anti-getuigenis, zeg maar. Maar ik denk wel dat het illustreert hoe soms het leven in elkaar kan zitten. Op hele kleine schaal, maar soms ook op hele grote schaal. We hebben een verbouwing achter de rug. Ze hebben bij ons de badkamer verbouwd. Na 30 jaar zitten er eindelijk andere tegeltjes op. We hebben het toilet verbouwd. Na 30 jaar hebben we eindelijk zo'n hangtoilet. We hebben een leuke aannemer gevonden uit Helmond. Een Pools bedrijfje. Geweldige mensen die in no time de hele boel verbouwd hebben. Op een hele leuke en nette manier. En alleen aan mijn kantoorkant, zeg maar, aan de andere kant zit de badkamer. Daartussen zit een peperdun muurtje van 7 centimeter. En tijdens de verbouwing kwam aan de andere kant de weggewerkte leidingen bij mij door de muur. Dus daar kunnen ze niks aan doen. Ze hadden gezegd, de muren zijn dun, we wilden het toch ingebouwd hebben. Dus die dingen gebeuren. Dat betekent dat ik mijn muren moest herstellen. Dat gaf niet, want daar zat ook behang op van 30 jaar oud. En dus ik heb mijn hele kamer gerenoveerd. En een jaar geleden of zo, of anderhalf jaar geleden, hebben we lekkage gehad op het punt waar een paar leidingen weggewerkt zaten. En ik had de hele muren had ik geverfd met structuurverf. Dan zie je minder de oneffenheden en zo. Hè. En afgelopen maandagochtend keek ik en ik keek op de muur en ik zag een vlek komen. En ik pak een rolmaat en ik meet en ik denk, dat is precies op het punt waar de leidingen afgedopt zijn. En ik haal mijn vrouw erbij, want dat is een mindere stresskip dan ik. En ik zeg, zie jij er ook? Ja, zegt ze, dat zie ik ook. En kijk hier ook. En dat was precies waar de leidingen naar beneden liepen. Ik denk, lekkage. Het zal niet zo zijn. En ik moest eigenlijk naar de bron, want we hadden inloop, de gemeente waar ik actief ben. Maar ik heb gebeld en geappt en ik zeg, ik kom wat later. En ik ben als een dolle naar Hornbach gereden. Kom ik aan, ja, jippie, jippie. En ik heb een vochtmeter gekocht, weet je wel. En daar kun je met 2 van die puntjes kun je in de muur prikken. En dan zegt hij of de muur nat is of niet. Dus ik prik, nat, zegt hij. Prik, nat, zegt hij. Prik, nat, zegt hij. Ik denk, ergens anders prikken. Op een andere plaats. Prik, droog, zegt hij. Zie je wel, denk ik. Prik naar de natte plek, nat. Ik denk paniek. Ik bel onze Poolse aannemer. Die arme vrouw, die had de eerste vakantiedag, want haar mensen zijn op dit moment naar Polen. 4 weken lang. En ze zegt, oeh, dat is erg, zegt ze. Dan moeten we je muur misschien wel openmaken. Maar je mag geen 4 weken wachten, dat kan niet. Ik ga iets regelen. Ze zegt, ik weet nog niet hoe. Dus zij heeft een dag lang paniek gehad. 'S Avonds kom ik terug en ik prik opnieuw mijn vochtmeter in de muur. Zeg maar, er zaten al een heleboel van die kleine gaatjes nu in de muur, hè? Dus daar wordt hij niet mooier van. Dus ik prik weer mijn vochtmeter in de muur en hij zegt, nou, dat is een stuk droger dan vanochtend. En ik prik nog een keer en ik denk, oh, misschien valt het wel mee. En de ochtend erna was hij gewoon droog. En wat bleek nou? Er bleek gewoon een oude vlek van de oude lekkage doorgekomen te zijn. En ik heb waarschijnlijk iets dikker de verf gesmeerd op die plaats, omdat ik dacht, die vlek moet weg. Dus zei hij, het is nat. En als ik nu evalueer, die afgelopen maandag, heb ik die maandag een hele slechte dag gehad om niks. Want in mijn hoofd zat dat ik lekkage had. Dat zat hier. Dat had ik niet, dat zat hier. Ik had geplant in het hoofd van die arme, vriendelijke mevrouw die onze badkamer gedaan had. Ik heb lekkage. Dus die heeft haar hele molen laten draaien. Die heeft contact opgenomen met haar mensen in Polen van hoe los ik dit op, wat moet ik doen? En dus die had ook een hele slechte dag. En toen ik haar belde dinsdagochtend en zei, joh, Slavka, het is geen lekkage, was ze natuurlijk compleet gelukkig. Maar als ik evalueer hoe mijn reactie geweest is en hoeveel macht ik heb gegeven aan 1 vochtplek, geeft dat wel te denken. En hoe reageer je? En als ik evalueer, dan zeg ik, nou, ik ben als een dolle naar Hornbach gereden. Ik heb €20 uitgegeven aan een vochtmeter. Ik heb gaatjes in mijn muur geprikt, die ik dus weer weg heb moeten verven. Waarna ik moest bedwingen om niet weer te gaan meten of het wel droog werd. En zo geven wij in onze levens, misschien wel, tenminste ik wel, als ik heel eerlijk ben, ik kan het hier fantastisch vertellen, maar denk erom een hoop van de lessen. Ook de les die ik vanochtend ga geven, die doorleef ik heel sterk in mijn leven en nog steeds. En ik ga niet pretenderen dat ik daar ben en dat ik allemaal, ik heb grote bewondering voor het getuigenis, net wat jij vertelde over hoe je bent blijven staan in de tijd dat je borstkanker had en de keuzes die je daarin maakt. En dat is een sterker getuigenis dan mijn natte muur. Dat wil ik maar even gezegd hebben. En hoe je in moeilijke situaties vertrouwt op God. En ik wil beginnen met een tekst uit Jesaja 30. Eenvoudig omdat ik daar vanochtend als eerste uitkwam. Maar ik heb een aantal andere die hetzelfde principe illustreren van hoe wij in onze levens keuzes kunnen maken. En hoe we ook keuzes kunnen maken die ons niet gaan helpen. Maar eerder, van de wal in de sloot. En die teksten staan in Jesaja 30. Hij begint niet vrolijk hoor, die tekst, maar het wordt straks wel vrolijk. Want het geeft denk ik een heel belangrijk principe. God spreekt hier tot zijn volk. En ik wil even één ding stellen, zeg maar. Hè. In Gods woord kun je zeggen dat Egypte een beeld is van de wereld. En de farao is een beeld van de Satan. Als je dat gaat zien, dan kun je ontdekken dat de dingen die er gebeuren, ook tijdens de slavendrijverij in Egypte, aangeven hoe ook de duisternis met ons om wil gaan. Je leest bijvoorbeeld dat op het moment dat Mozes komt bij farao en hij zegt tegen farao, ik wil dat je mijn volk laat gaan, dat de reactie van de farao is dat hij tegen zijn slavendrijvers zegt, je moet ze nog veel meer werk geven. Dus we leveren geen grondstoffen meer, maar ze moeten hetzelfde aantal stenen afleveren. Want, zegt de farao er dan bij, ik wil niet dat ze tijd hebben om na te denken over deze leugenachtige woorden. En wat waren die leugenachtige woorden? De woorden van God. Gods woord via Mozes en Aaron, waarin die zei, ik ga jullie verlossen en ik wil dat het volk gaat. En farao zei, de tegenstander wil dat wij geen tijd hebben, die maakt ons zo druk, dat wij geen tijd hebben om na te denken over de woorden van God. En de tijd die wij besteden over het nadenken van over de woorden van God, die bepalen onze reacties in het leven. Als wij niet Gods woord overdenken, dan zullen we gevuld worden met de dingen die we op ons afkrijgen vanuit deze wereld. Efeze zegt dat de overste van de macht van de lucht, die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, om de wil te doen van het vlees en de gedachten. Gedachten. De wil van de gedachten. Afgelopen week heb ik me laten leiden door de gedachte dat ik een lekkage had. Dus die gedachte die bepaalde mijn reactie. Dus de tegenstander die werkt in onze gedachten. De tegenstander die bewerkt primair angst. Wij bewegen in deze wereld, of misschien moet ik zeggen, veel mensen bewegen op basis van dat wat er omgaat in je gedachten. In 2008 werd er gecommuniceerd crisis. Weet jullie nog? De lijntjes werden steeds roder op het NOS Journaal. De lijntjes werden steeds roder. Het rode lijntje naar beneden en wat gebeurt er? Er ontstaat daadwerkelijk een crisis. Waarom? Omdat iedereen in paniek raakt wat er aan de hand is en het ontstaat vanzelf. Het is alweer een beetje begonnen. Ik hoorde een 3 maanden geleden hoorde ik de eerste alweer zeggen van het gaat goed, maar er zijn toch wat tekenen. En als je niet oplet, dan denk je, het wordt crisis. Maar God zit nog steeds op zijn troon. Er is geen crisis bij God. Nooit geweest. En als je niet oplet, hè, dan ga je mee met wat de overste van de macht, van de lucht, communiceert via mensen, via de media. Of wat er leeft in je eigen gedachten, of wat je daar laat planten. En ook in hoe je in staat bent, of jezelf traint of oefent, om je toevlucht te zoeken bij God, die hele andere dingen zegt. En wat hier staat, is in Jesaja 30, en dat begint onvriendelijk, dat is het volgende. Dat is echt een soort shocking ding. Een aantal jaren geleden las ik dat. En daar staat het volgende: wederopstandige kinderen spreekt de Heer. En wede kun je lezen als een soort van oordeel, hè? Alsof God het oordeel eroverheen haalt. Maar je kunt het misschien ook lezen als wat erg. Wat erg. Vorige keer heb ik hier gesproken volgens mij over de verloren zoon. En de essentie van de geschiedenis is dat God een goede God is. Dat God een zoekende God is. Als je dat niet gelooft, als je daaraan twijfelt, dan is het ontzettend lastig om je toevlucht te zoeken bij God. Want wat gaat hij doen als hij het kwaad met jou voor heeft? Dus je moet dat lezen vanuit deze context. God is een goede God. En dan zegt hij: wederopstandige kinderen spreekt de Heer, om een plan te maken, maar niet van mij uit. Om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit mijn geest. Het is om zonde op zonde te hopen. Ze gaan om af te dalen naar Egypte. Ze gaan om af te dalen naar de wereld. Maar wat mijn mond spreekt, vragen ze niet. Om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao. En om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte. Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande. Dan gaan we een stukje verder. In vers 15, zo zegt de Heere, de Heilige van Israël: door terugkeer en rust zou je verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou je sterkte zijn. Maar je hebt niet gewild. Je zegt nee. Te paard zullen we vluchten. Daarom zult u vluchten. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn. 1000 zullen vluchten voor het dreigen van 1. Vers 18. Daarom wacht de Heer opdat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heer is een God van recht. Welzalig zijn alle die hem verwachten. Vers 21. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden en uw met goud overtrokken beelden. U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek. U zult ervan zeggen: weg ermee. Dan zal hij regen geven over uw zaad waarmee u het land ingezaaid hebt, en broodkorrels de opbrengst van het land. Het zal vol en overvloedig zijn. Op die dag zal uw vee grazen. En wat hier staat is, luister mijn volk, en ik denk dat hij dat ook heel regelmatig tegen mij zegt: luister Hans. Als jij geconfronteerd wordt met situaties in deze wereld, dan heb je een keuze. Je kunt kiezen naar wie je luistert. Je kunt luisteren naar de stem van God. Je kunt luisteren naar wat God over je zegt. Je kunt luisteren naar wat deze wereld zegt. Je kunt luisteren naar hoe God jouw identiteit spreekt. Je kunt luisteren naar wat de wereld zegt over jouw identiteit. Wij zijn uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, zegt Efeze. Dat betekent dat God, toen hij jou maakte, als een lang daarvoor zijn plan had. Dus voordat hij de hemel en de aarde maakte, heeft hij jou bedacht. En heeft hij jou uitgekozen. Ik heb een tijd geleden enorm geworsteld met de teksten rondom uitverkiezing. Ik kan er daar heel erg in ingraven. En ik heb toen aan God gevraagd: van vader, zijn een paar van die teksten waar ik niet uitkom. En als het nou zo ingewikkeld is, waarom schrijft u het dan op in uw woord? Had het gewoon weggelaten. Dan waren al die ingewikkelde teksten en die struikelblokken waren niet geweest. En een van die teksten was de uitverkiezing. En ik vroeg aan vader of mijn vader die tekst dan, die uitverkiezing. En toen kreeg ik een gedachte. En die gedachte was als volgt. Die gedachte was: de uitverkiezing is jouw verzekering. Heb je hem? Dat betekent dat God mij veilig gesteld heeft, dat God jou veilig gesteld heeft. Dat jij uitgekozen bent voor de grondlegging van de wereld om heilig en onberispelijk te zijn. In liefde, staat er dan, heeft hij jou tevoren ertoe bestemd als zoon of dochter aangenomen te worden. En dat is naar het welbehagen van zijn wil. Dat betekent dat God het gewoon gedaan heeft omdat hij dat fijn vindt. Niet omdat jij iets gepresteerd hebt, maar hij heeft jou uitgekozen omdat hij dat fijn vindt. Maar ik kan reageren en zijn we weer terug bij Jesaja 30 op verschillende manieren. Ik kan luisteren naar deze wereld. En deze wereld die bepaalt dan vervolgens mijn denken en mijn handelen. Als ik God niet geloof over wie ik werkelijk ben, dan ga ik een soort verdrag sluiten met deze wereld en ga ik luisteren naar de stem van de farao. En de stem van de farao gaat tegen mij zeggen dat ik heel hard moet werken. De stem van de farao gaat tegen mij zeggen, te paard moet je. Je moet heel hard vluchten. En het geestelijke principe wat daarachter zit, dat als wij kiezen voor de principes van de wereld, dat ze helaas ook gaan werken. Als wij kiezen voor principes van de wereld, u geschieden naar uw geloof, zegt Gods woord. Als je gaat leven en werken volgens de principes van de wereld, komen ze ook volle bak over je heen. Daar staan verschillende voorbeelden van in Gods woord. De geschiedenis van David en Goliath is er één. Wat gebeurt er? Goliath die komt 2 keer per dag, hè, komt hij van het heuveltje af. 'S ochtends en 's avonds. Wanneer overspoelen u de zorgen van deze wereld? Bij mij 's ochtends en 's avonds. Als ik wakker word en als ik ga slapen. Bij mij meer als ik wakker word, by the way, want ik slaap altijd als een osje. Maar als ik wakker word, moet ik me soms echt wapenen dat de zorgen van deze wereld me niet overspoelen. Ik weet niet, zo zit ik in elkaar, dat is mijn oefening. Herkent iemand dat of niet? 'S ochtends en 's avonds. Hè? Op 2 momenten kwam Goliath. Goliath kwam op 2 momenten. Hij kwam 's ochtends en hij kwam 's avonds. En hij roept tegen het volk, jullie zijn dienaren van Saul. Was dat waar? Ja, Saul was hun koning. Maar Saul was ook een hele angstige koning. En Goliath, die duwt dat volk recht in hun natuurlijke identiteit. Hij zegt, luister jongens, zo zit de wereld in elkaar, zegt hij. Laten we het even versimpelen. Jullie zijn gewoon eenvoudig dienaren van Saul. En ik ben een Filistijn en ik heb een spelletje. Het spelletje is als volgt en we spelen volgens de regels. Zullen we dat afspreken? En het hele volk zegt amen. Nou zegt Goliath, de regels zijn als volgt. Ik kom naar beneden, jullie sturen een kampvechter. Als ik win, dan zijn jullie slaaf. Als jullie winnen, dan zijn wij slaaf. En het hele volk zei opnieuw amen. En vanaf dat moment leefden ze volgens die regels. En de reactie van het volk was dat ze wegkropen achter de stenen. Maar vanaf dat moment leefden ze volgens de principes van de wereld en dachten ze volgens de principes van de wereld. En Goliath zei, je moet bang zijn, want ik ben sterker dan jij. Dat is hoe het werkt. En wat is de reactie dan? Met wie sluit je een verbond? Want het volk zei van oké, we gaan mee met die deal. We gaan wel op zoek naar een kampvechter en uiteindelijk komt David. Hè? En David die verandert compleet het perspectief. Die zegt, ja luister eens eventjes. Hij zegt onbesneden Filistijn. Ja, nou, ik zei niet zo, hè? Hey, onbesneden Filistijn. Weet je eigenlijk wel wie je voor je hebt? Snotneus. Dat maakte David een man naar Gods hart. David had gesnapt met wie hij verbonden was. David had gesnapt in zijn leven, daarom is het zo mooi als hij tot koning gezalfd wordt, een hoofdstuk eerder, dan komen al die stoere broers van hem, die komen voorbij. Maar God heeft tegen Samuel gezegd, ik heb een koning voor mij gezien. Dus Gods oog ging over de hele aarde zo. En specifiek in Israël. En daar zei hij, dat hart daar, die. Dat is de koning. Was die koning wel? Nee, hij was een herder. Hij was een herder. Hij schreef liedjes. Pling, pling, pling. David met zijn harpje. Ja, moet je eens kijken wat hij schreef in de psalmen. En zijn hart was bij God. En zijn identiteit was bij God. En zijn reactie was in overeenstemming met hoe God dacht. En hij zei, ik heb hier te maken met een onbesneden Filistijn. Oh, by the way, Goliath, je denkt wel dat jij ons aan het foppen bent, maar weet je wel wat je aan het doen bent? Je bent bezig om de slagorde van de levende God te tarten. Je bent niet bezig met het leger van Israël te tarten, nee. Je hebt het over een leger wat verbonden is met God. En ik pak 5 steentjes en ik heb er maar 1 nodig. En David die maakt zijn keuze. Maar het punt is dat als wij anders kiezen, als wij kiezen om te leven in overeenstemming met de regels en de principes van deze wereld, dat God zegt, als jij zegt, op snelle paarden zul je vluchten, dan zul je ook op snelle paarden vluchten. Denk eens na, nou, een paar voorbeelden. Een baan. Ik heb aardige baantjes gehad in het verleden. En ik heb volle bak in de principes van de commercie gezeten. Internationale marketing. Als je die principes volgt, dan zit je op een heel snel paard. Pas op, ik zeg niet dat alles wat met zaken doen slecht is of zo. Hè? Dus je moet niet doorschieten in mijn conclusies, hè. Maar bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Dus, wat deed ik? Ik werkte heel hard en ik werkte over. En ik werkte nog een keer over. En ik werkte nog een keer over. En ik had niet zo'n leuke baas, die stuurde dan een mail en die zei van, ik wil dat jullie de komende paar dagen 24 uur per dag bereikbaar zijn, want ik ben op reis. Snel paard, joh. Maar ja, ik leefde daarin, dus je gaat op dat snelle paard. Wat dacht je van verzekeringen? Ben ik tegen verzekeringen? Nee, ben ik niet tegen. Probeer te horen wat ik zeg. Maar deze wereld zegt, als je ergens een aankoop doet, wil je het ook verzekeren? Want het kan stuk gaan. En wat als het stuk gaat? Nou, laat ik het dan maar verzekeren. Herken je het of niet? En pas op, het zijn allemaal dingen die in zichzelf helemaal niet zo verkeerd hoeven te zijn. Want ik geloof dat verzekeringen, weet je, als je dat netjes en goed doet, is het solidariteit en de manier waarop je elkaar helpt. Hè, want je betaalt met elkaar voor. Dat is volgens mij helemaal prima. Maar wat erachter zit ondertussen heel vaak is de angst. En God zegt, als je gaat leven volgens de principes van deze wereld, als je een verbond sluit met de principes van deze wereld, dan ga je ook de druk van deze wereld voelen. Als je kiest voor het snelle paard, dan zul je gaan op het snelle paard en dan zul je merken, zegt God, dat de paarden die jou achtervolgen nog sneller zijn. Daarom zegt hij ook, door bekering en door rust. Door terug te komen bij God, de momenten die David had in het veld, door te zeggen van oké, vader, hier ben ik, in het bos, en het is koud, in het bos, in het veld waarschijnlijk, hè, want die schapen, zit hij in het veld, en nu komt er een leeuw of een beer. Oeh. En hij leerde om te vertrouwen. En hij zong psalmen, en hij schreef psalmen. Het mooie is, als je de psalmen van David leest, en je leest er soms bij wat voor moedige psalmen hij schrijft, op het moment dat hij hele stomme dingen doet. Ik weet niet eens welke psalm het is, geloof ik ergens in de 50 of zo, maar dan schrijft hij over vertrouwen op God, terwijl hij zich gedragen heeft als een krankzinnige bij de Filistijnse koning. Ken je dat verhaal of niet? Maar het laat iets zien van zijn houding, van zijn hart, waarin hij zegt van nee, ik zoek altijd de rust bij God. En de vraag is, welke principes kiezen wij dan? Hoe kijken wij dan naar onszelf in deze wereld? Hoe plaatsen wij onszelf ten opzichte van wat deze wereld over ons uitbuldert? Wat is het effect van de media op ons? Wat is het effect van het nieuws? Wat is het effect op ons van wat er gebeurt in Iran? Wat is het effect op ons van wat meneer Donald Trump zegt? Raken we ervan in paniek? Of gaan we hem uitschelden, hem belachelijk maken? Ik moet zeggen, ik laat me wel eens verleiden hoor, om dat te doen. Dat ik denk van, oh, wat een rare man. Maar God zegt in zijn woord, ik wil dat je bidt voor de overheid. Ja, waarom? Omdat als hij foute beslissingen neemt, de wereld wel. Nou ja, er gaat wel dan wel wat gebeuren. Daarom zegt God, ik wil niet dat je in paniek raakt over je machthebbers. Ik wil dat je voor ze bidt. Door bekering en rust, in de rust, bidden wij voor de overheid. En bidden we voor onze omstandigheden. En dat betekent dat je wel moet weten wie je bent. Want als je niet weet wie je bent, en dan ben ik eigenlijk een beetje terug bij de toespraak van de vorige keer. Als je jezelf niet ziet als een zoon of als een dochter, hoe bid je dan? Bid je dan vanuit angst? Ga je dan naar God vanuit het idee dat hij jou ook wel af zal wijzen? Want vanaf dat moment zegt de farao tegen jou dat je je best moet gaan doen. Dat je jezelf op moet gaan poetsen. Dat je heel hard moet gaan werken om aangenaam te worden voor God. Zodat je dan in die bekering en in die rust kunt komen. Het is een leugen. Het is een leugen. Het is belangrijk om te weten wie je bent in Christus. Dat is de basis waarop wij staan. Dat is de basis waarop wij denken. En dat is ook de basis waarop wij in staat zijn om die tekst uit Jesaja 30 toe te passen. De wetenschap dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dat vind ik zo'n gave tekst. Als je daarover nadenkt, hem nu die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus onze Heer. Nou, het leuke is, ik bid, ik zie God werken. Wat gebeurt er dan? Mijn geloof groeit. Dan lees ik die tekst. En dan staat er, hem nu die bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dat ik bad al iets meer dan gisteren. Maar als dat zo is, denk ik dan pas ik die tekst toe, ga ik nog meer bidden. Dan zie ik hem nog meer werken. Dan groeit mijn geloof. En dan pak ik die tekst. En dan staat er nog steeds, hem nu die bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dan denk ik, oh God kan nog meer. En dan bid ik nog meer. En geloof groeit en groeit en groeit. En dat is een keuze. Want God moedigt ons aan in ons woord om die houding te hebben. Hij maakt verwijten aan zijn volk in het Oude Testament. Dat ze de houding hebben van ja God, u heeft ons wel hier verlost. Maar nu zit ik in een andere situatie. Kunt u dat nou dit ook oplossen? Dat is de houding van ongeloof. En God wil dat wij gaan leren om te staan in die houding dat God altijd meer kan. En dan ga ik een tekst lezen uit Efeze en dan rond ik af, want dan zitten we denk ik wel een beetje aan de tijd. En dat is de volgende. Dat heeft te maken met je identiteit in Christus. Als je Efeze 6 gaat over de geestelijke wapenrusting. Hè? Nou, vorige keer, het zoonschap heeft volgens mij te maken met de helm van het heil. God is een goede God. Dat moet je gedachten beschermen. Als je dat niet gelooft, dan ga je terug naar de leugen van de Satan, dat God niet te vertrouwen is. Dat is de helm van het heil. De waarheid is er ook één. En dit is de waarheid, moet je luisteren. Efeze. Even kijken hoor. Nou. Waar gaan we beginnen? Dat is een hele lange zin, hè? Vers 15. Daarom, 14... Nou ja, nou ik begin in 15. Ja, we hebben de Heilige Geest gekregen, dat is 14, 15. Maar daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van je verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en hem aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Eindelijk een nieuwe zin. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Paulus die zegt, ik ben aan het bidden mensen voor jullie. Ik ben aan het bidden dat je ogen open gaan. Ik ben aan het bidden dat er iets ontsluierd wordt, iets geopenbaard wordt. Zoals er ontsluierd moet worden op het moment dat wij tot geloof komen dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Dan kun je praten dat je een ons weegt, maar het is de Heilige Geest uiteindelijk die mensen moet overtuigen. Wat gebeurt er? Er valt een soort van sluier weg, waardoor ze kunnen zien, waardoor ze de Heilige Geest kunnen ontvangen. En Paulus zegt mij, luister, als je tot geloof gekomen bent, dan ben ik ook aan het bidden voor jullie dat er iets zichtbaar gaat worden. En wat hij zegt is dat de kracht van de Heilige Geest werkzaam is aan ons. We hebben de Heilige Geest ontvangen, staat een vers eerder, maar de kracht van de Heilige Geest is werkzaam aan ons. En dat is dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood opwekte. En wat is er gebeurd? Jezus Christus staat hier, die is gezeten in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en gezag. Dat betekent dat als je kijkt naar alles wat er op deze wereld gebeurt, dat Jezus er boven staat. Hij raakt niet in paniek van wat er hier gebeurt op de wereld. Hij raakt niet in paniek over wat de wereldpolitiek doet. Hij raakt niet in paniek over onze inkomens, over wel of geen baan hebben. Hij raakt ook niet in paniek of we wel of niet gezond zijn. Jezus staat daarboven. Ver boven alle overheid en macht en kracht. Boven die macht die werkt in de lucht, die in ons denken werkt. Die probeert ons over de vlos te jagen. Die probeert mij naar Hoornbach te laten rijden. Kom ik aan, ja, jippie, jippie. En weet ik wat we allemaal mee kunnen maken? Jezus staat er ver, ver vele malen boven. Dat betekent dat als we naar hem gaan en we naderen tot zijn troon in gebed, dat hij ons perspectief kan veranderen. Dat we ook gaan bidden volgens hoe hij naar de wereld kijkt. Want als we eronder gaan zitten, dan gaan we precies bidden zoals de Satan wil dat we kijken. Dan kruipen we weg achter een steen, zoals Goliath zei, ik bepaal hier de regels en jij moet bang zijn. En dan trekken we het harnas van koning Saul aan, waarin we niet kunnen lopen. Want het is het harnas van de angst. En het is veel te zwaar. Maar er is nog meer goed nieuws. Want er staat in het volgende hoofdstuk, en daar staat er, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde waarin je voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, komt hij, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van het vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen van de toorn. Komt ie. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade ben je zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelste gewesten gezet in Christus. Zo. Jezus staat erboven, maar wij ook. Wij ook. En als ik hier kijk, ik heb hier al een ander perspectief. Jullie zijn veel kleiner geworden. Tralalala. En mijn 1,73 meter is in ieder geval al een stukje gegroeid. En wat een probleempje zeg. En mijn positie staat daar, is met Christus in de hemelse gewesten. Ik ben met hem verbonden. En ik snap wel dat ik ook nog op aarde ben. Dat staat een stukje verderop, hè, dat wij zijn lichaam zijn. En dat wij toebereid zijn. Dat is een ander beeld. Wij zijn bereid om goede werken te doen die hij van tevoren bepaald heeft. Maar wij zijn verbonden met ons hoofd en we zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten. Als ik dat weet en als ik dat snap. En als ik weet dat ik uitgekozen ben voor de grondlegging van de wereld. Als ik weet dat mijn identiteit een zoon is van God. Dan kom ik vrij tot God. En dan zeg ik, maar ik voel me schuldig over mijn zonde. En dan zegt God, ja, natuurlijk, je mag zonde beleiden, maar je schuld is weggedaan. En spreek vrij over de zorg die je hebt. En by the way, als je gaat leven vanuit die identiteit, verbleken zorgen. Want wat zouden wij ons zorgen maken over crisis? En pas op, ik spreek echt tot mijn eigen hart hoor. Ik heb echt panieksituatie jaren geleden. Ik weet nog toen we... Ik had nog 100 euro op mijn zakelijke rekening. 100 euro. Ik heb een gezin en ik heb een paar kinderen. En het was koud en de verwarming ging stuk. En mijn vrouw die komt mijn kantoor op. Ze zegt, Hans, de verwarming is stuk. Nou, ongeveer 10 minuten later gaat de deur van de voorbel. Gink. Er staan een paar mensen aan de deur. Ja, wat het idee dat jullie dit moesten geven. Envelop met 500 euro. Dus elk paniekmoment wat ik gehad heb, en denk erom dat ik die gehad heb, was onnodig. Want God is trouw. En naarmate je leert dat wij met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten, dat we zonen zijn en dochters van God, dat God zegt, maar alles van mij is van jou. Dat Jezus zegt, laat je hart nimmer bezwaard zijn, zegt hij, door roes of dronkenschap of zorgen voor levensonderhoud. Zorgen voor levensonderhoud, daar word je net zo bezopen van als een hele fles wijn naar binnen klokken. Want je kunt niet meer helder denken. Je hebt geen helder zicht meer op hoe God kijkt. En voor je het weet, klap je terug in Jesaja 30 en zeg je, oh, maar dan zal ik maar in paniek raken. Oh, dan zal ik maar een verbond sluiten met deze wereld. Oh, dan zal ik me maar onderwerpen aan alles wat deze wereld me aansmeert. Dan zal ik me maar onderwerpen aan, en voor je het weet, ben je een slaaf. En God zegt, wee, doe dat nou niet, want door bekering zul je rust krijgen. Door bekering komt die vrede, doordat je mij opzoekt. Doordat je leert om te kijken naar mijn perspectief. En ik hoop dat ik het leer. Laat ik het zo maar zeggen. Het is echt een... serieus waar, van nature ben ik een tobber. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Maar God leert mij in mijn leven om te kijken naar wie hij is. Zodat zorgen verbleken, zodat angst verbleekt, zodat er geen angst meer is. In Gods volmaakte liefde is er geen angst. Onmogelijk. Onmogelijk. En ik hoop niet alleen dat ik het leer, ik hoop ook dat jullie het leren. Want we zijn allemaal mensen en Gods woord is waarheid. En God heeft niet voor niks die lessen opgeschreven, ook in het Oude Testament. Waarin hij zegt, sluit nou geen verbond met Egypte. Zeg nou geen ja tegen die leugens. Zeg nou geen ja tegen Goliath. Die je aan wil smeren dat je een slaaf moet zijn. Dat je in je eigen kracht dapper moet zijn. Dat je moet wandelen in een harnas. Stap in die vrijheid en stap in mijn liefde. Ik wil graag bidden en dan ga ik zitten. Vader, ik prijs uw naam. Jezus, ik dank u wel dat u God bent. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u de moed en de kracht hebt gehad, Heer, om ja te zeggen tegen het kruis. Heer, dat u alle zooi van deze wereld hebt gedragen. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u opgestaan bent uit de doden en dat u leeft. Dat u het leven zelf bent. Dat u troont aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Heer, ver boven alle overheid en machten en krachten en gezag. Ver boven de omstandigheden, ver boven alle zorgen. Ver boven alles wat er geroepen wordt in deze wereld. Ver boven, Heer, alles wat er in deze tijd gebeurt. Heer, u staat erboven en ik prijs uw naam, Heer Jezus, dat u ons met u in de hemelse gewesten gezet hebt. En ik bid u, Vader, in de naam van Jezus, Heer, het gebed van Paulus, Heer, dat u onze ogen opent. Heer, dat we zullen zien hoe groot uw kracht is. Heer, dat we het zullen zien, dat u het ontsluiert. Vader, we kunnen het niet zien met natuurlijke ogen. En ik bid dat u het ontsluiert, Heer, door de Heilige Geest. En ik bid dat u ons moedig maakt, dat u ons krachtig maakt, Heer, om te blijven staan in het leven. Om te blijven vertrouwen dat u goed bent, dat we geen verbonden zullen sluiten met de leugens van deze wereld. Maar dat we zullen weten dat wij verbonden zijn met de levende God. Zijn naam is Jezus Christus. En we prijzen uw naam, Vader, dat u uw zoon gaf. We prijzen uw naam in Jezus, dat u ja hebt gezegd tegen al die duisternis. Dat u alle zorgen gedragen hebt. Heer, en we danken u wel dat we met u verbonden zijn. In de naam van Jezus. Amen.